Zo, goeiemorgen. Een beetje een gek plaatje, hè? Wat ik even laat zien, Mickey Mouse plaatje in zo'n samenkomst. Maar ik had even niet iets anders wat weergaf wat ik daarbij ervoer of dacht in het voorbereiden van de preek. Ik zelf vind het altijd fijn om, voordat ik zelf begin te spreken, jullie hebben al heel veel gebeden, maar om nog even ook dat moment van stilte te hebben, van verwachting. Zullen we dat nog even doen? Heer, we zien uit naar wat u gaat zeggen. Hoe u het gaat uitwerken. Als u wil gebeuren ook in deze momenten. Amen. Ik mag altijd graag even een groet overbrengen van de gemeente. En ik verheug me erop dat we zeg maar gaan samenwerken. Op 26 oktober, gezamenlijke vrouwendag van de EGTB en de EGDR. We zien uit naar hoe God het gaat uitwerken en wie weet wat we allemaal nog meer samen mogen doen. Verbonden te zijn met elkaar in de naam van de Heer Jezus is een van de fijnste dingen. Wereldwijd, nationaal, het provinciaal. En we zitten ook in dezelfde gemeente. Hè? De gemeente, is het, hoe heet de gemeente? Gemeente Groningen? Is het wel gemeente Groningen? Ja, hè? Oké. Nou, in ieder geval, ze vallen onder één gemeente. En we mogen op dat punt ook een stukje samenwerking beleven. Mooi om in jullie midden te zijn. En dit thema vanmorgen met elkaar even te belichten. Dat blijdschap, die blije gemeenschap die we gewoon met elkaar willen zijn. We houden hier ook in dat opzicht, lijken jullie wel een beetje op de gemeente zoals wij zijn. Veel feestelijke liederen. We vinden het fijn om af en toe te gaan staan. We zijn niet een echte happy clappy club. Hè. We hebben wel wat van die aspecten erin, maar... Het is mooi om een blijde gemeente te zijn. Om binnen te komen in een sfeer van hartelijkheid. En waar die blijdschap ook zichtbaar is. Daar willen we het vandaag over hebben, over blijdschap. En dan niet het oppervlakkige plezier wat we gewoon aan goede dingen ook kunnen beleven. Maar aan de diepe dimensie zoals God dat heeft bedoeld. Niet dat ik dat allemaal snap hoor en dat allemaal precies kan uitleggen. Ik denk dat dat ver boven ons denken uitgaat. Maar toch, als we de Bijbel lezen en daar dingen uithalen, kunnen we principes daarover ontdekken. En ik dacht dat het fijn was om dat ook met jullie te delen vanmorgen. De Bijbel geeft echt honderden hits, hè, als je... tegenwoordig gebruiken we niet zo vaak meer dat, tenminste ik niet meer, die concordantie die staat er nog wel, die is gelukkig wel goed beduimeld en gebruikt, maar het is tegenwoordig gewoon googlen en dan toets je dat woord in en dan krijg je die hits en als je dan op blijdschap en Bijbel of vreugde en Bijbel intoetst, dan krijg je gigantische hoeveelheden tekst. En het christelijke geloof zou garant moeten staan voor blijde mensen en synoniem moeten zijn met blijdschap. De kerk als een aanstekelijk gebeuren. Maar als we heel eerlijk zijn, als we de mensen in de wereld vragen om wat is hun plaatje van de kerk, hoe zien zij de gemeenschap van christenen, hoe denken zij over het, wat is het beeld van de kerk, dan is er toch vaak een koude, kille, lege ruimte, waarin niets meer wordt beleefd. Wat geen uitstraling meer heeft. Dat is het beeld van mensen die de kerk van binnenuit niet kennen. Een aanstekelijke, blijmoedige en hartverwarmende instelling, zo zou het moeten zijn. Gaat goed? Oké. Okay. En dan even niet zozeer over de kerk, maar over de gelovigen zelf. Tjerk heeft het al genoemd. Het is de bedoeling dat we wat we hier ervaren en samen als blijdschap met elkaar ervaren, dat we dat ja, ook op een of andere manier weten uit te delen, uit te stralen. Er staan een paar van die teksten in de Bijbel ook waarvan je soms ook denkt van ja, mooi gezegd Paulus. Verblijd je in de Heer te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u, verheugt u, allerlei varianten in allerlei vertalingen. Wees blij in de Heer en nog een keer. Ja, het is vanmorgen ook al gezegd, wat moet je ermee? Misschien heb je het ook wel. Misschien was het vanmorgen wel dat je dacht, kan ik er allemaal wel mee gaan zingen? Als je vol zorg, vol stress zo'n kerkdienst binnenkomt. En dan ik ben zo blij, Jezus redde mij, liedjes al hoort galmen. Dan kan het gewoon soms zijn dat je even die kromme teen hebt. Of dat even je gevoel daarin gewoon niet mee wil. Je wilt wel, maar je kunt het niet. In tegenstelling tot dankbaarheid, waar de kinderen vanmorgen les over krijgen, is blijdschap een gevoel, terwijl dankbaarheid meer te maken heeft met een keus. Je kunt ervoor kiezen om dankbaar te zijn. Als je heel erg bewust bent van 10.000 redenen, nou, dat is al een hele hoop, maar ik kan er wel heel veel vinden. Dan word je dankbaar. Dankbaarheid heeft dus te maken met nadenken en een keuze in je gedachten maken. Maar met blijdschap, ja, blijdschap is een emotie. Blijdschap is een gevoel. Kun je niet oproepen, niet organiseren, niet bewerkstelligen. En toch, waarom staat dat er dan? Waarom zou het dan zo'n opdracht zijn van Paulus, hè, zo'n dringend advies. Verblijd je in de Heer altijd. Het moet. Ik denk dat het goed is om inderdaad te kiezen voor blijdschap. Hoe moeilijk dat ook is. En dat je ook je hart en je gedachten zo kunt richten dat uiteindelijk die blijdschap ook weer tevoorschijn komt. En ik denk dat het ook belangrijk is omdat onze bestemming, het doel waarvoor we zijn gemaakt, dat daar zit ook iets van blijdschap in. Dit is mooi dit. Dit moeten we de boer ook organiseren. Dan hoef je niet steeds achterom te kijken en dan zeggen we nou, dankjewel. Want wat staat daar in Romeinen 14 vers 17? Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus het koninkrijk van God, datgene waar we nu al deel van uitmaken in een hele beperkte mate en straks in de volheid deel van zullen zijn, dat bestaat, zegt Paulus eigenlijk, uit deze aspecten. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. In de hemel, bij God, bij zijn engelen, in die wereld waarin hij is en heerst, daar is een voortdurende, kan je kunnen zeggen, stabiele, nooit afnemende, volkomen blijdschap. Wij kennen de blijdschap als een iets wat als water door je handen loopt. Wat je van het ene moment op het andere moment op een moment hebt en op het andere moment weer kwijt bent. Waarom? Omdat er iets gebeurt wat je die blijdschap ontneemt. Maar soms is het ook iets dat het je overvalt, overkomt als je, als er iets is wat je, ja, dat kan, hè, een bloem, we hebben ervan gezongen, of het licht, of een kind, of iets van, iets wat je opeens blij en vrolijk en dankbaar voor wordt. Maar dat na een bepaalde momenten weer is weggeëbd. Van oorsprong is de mens dus bestemd om die altijd aanwezige, volle, diepe blijdschap in zijn ziel te ervaren. Ik denk dat het een onbeschrijfelijk iets is geweest, die volmaakte harmonie op dat punt tussen God en de mens, de eerste mens, Adam en Eva. Zo volmaakt, Gods volmaakte blijdschap was over en in en rondom de mens die hij had gemaakt. In een prachtige harmonie. Een allesomvattende blijdschap van het begin van de schepping. Ik ga een speciaal deel met jullie lezen. Misschien ken je dat wel. Maar ik vind het altijd heel mooi om dat stuk te lezen en daarover na te denken. Dit is een gedeelte uit Spreuken 8. Waarin de schrijver eigenlijk de geest, tenminste zo leg ik het altijd uit, de geest van Jezus over zich heeft en eigenlijk al proclamerend schrijft. En ik leg dit gedeelte altijd uit als dat het gaat over de wijsheid, maar dat het eigenlijk je daar het beeld van Jezus in ziet, zoals de geest van Jezus, de Heilige Geest, tot de schrijver van dit gedeelte spreekt en die dat dan vertaalt. En die dat dan aan ons heeft meegegeven. Dus eigenlijk zou je kunnen zien dat hier Jezus spreekt als van het moment dat hij aanwezig was toen God de Vader hemel en aarde schiep. Zo zie ik het. De Heer heeft mij voor al het andere verworven. Toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. Ik ben in het begin gemaakt. Nog voor alles er was. Nog voor de aarde vorm kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voorgebracht. Nog voor de bronnen met hun waterstromen. Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voorgebracht. De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen. Geen korrel zand was nog gemaakt. Ik, Jezus, was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok. De wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde, ik was zijn lieveling, een bron van vreugde. Ik was die bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid. Ik vond vreugde in zijn hele aarde en ik was blij met alle mensen. Wauw. Probeer je dat eens voor te stellen. Zie je die prachtige uitwisseling? Hij voor mij, ik voor hem en jullie voor ons. In een volmaakte eenheid. Toen nog. En wat een dramatische wending heeft er daarna plaatsgevonden. Dat moment van die breuk door de zondeval. Die kloof ontstond. Een breuk in de relatie. In de hemel zelf bleef die volmaakte blijdschap. En bij beide mensen op aarde is die blijdschap voorgoed overschaduwd. En vanaf dat moment, vanaf dat dramatische moment, is de relatie tussen de God en de mens heeft alleen maar eigenlijk is tot stand of kon alleen maar intact blijven doordat ja, God de wet heeft gegeven en dat die wet door het na te leven zeg maar de zonde kon worden afgehouden. Vanaf dat moment leefde de mens onder de schaduw van het oordeel en was alleen maar de wet zijn redding. En dan komt Jezus in de wereld met zijn volmaakte blijdschap. De engelen in het veld van Efrata zeiden: zie, ik verkondig u hem. Ik verkondig u grote blijdschap. Niet om blijdschap als zodanig te ervaren, maar ik verkondig u de verpersoonlijking van de blijdschap. Zo zou je het kunnen zeggen. Hij kwam als de verpersoonlijking van de hemelse vreugde op aarde. Hij die, waarvan we net lazen, zoals hij het door de geest, degene die spreuken heeft geschreven, misschien Salomo is dat geweest, te kennen heeft gegeven hoe die blijdschap daar in het begin verweven was in de schepping en met de mensen. Hij zelf komt naar de aarde, de verpersoonlijking van blijdschap. Jezus. Maar kennen wij hem ook zo? Kennen wij Jezus, zien wij hem als die verpersoonlijking van blijdschap? Want meestal tekenen wij hem als de man van Sparta. De man, de mens, de zoon van God, die we kennen als iemand die bedroefd is om de zonde van de mensen. Die we kennen als iemand die vertoornd is als hij ziet wat er in het huis van zijn vader gebeurt. We kennen hem als iemand die huilt, die weent, zegt het oude woord, over Jeruzalem. Als iemand die mededogen heeft. Maar kennen we Jezus lachend? Kennen wij een blijde, vrolijke Jezus? Nee, hè? Heb je er wel eens over nagedacht? Ik wel. Eigenlijk vreemd. We kennen een hele hoop menselijke trekken van Jezus. Zien we aan emotie terug. Maar we zien hem eigenlijk nooit lachen. Terwijl dat toch een van de meest menselijke dingetjes is die we allemaal hebben. Zou hij dat dan niet hebben gedaan? Zou hij niet hebben gelachen? Zou Jezus wel eens een mopje hebben verteld? Het zijn allemaal gedachten die wij soms bijna niet tegen elkaar durven uit te spreken. Maar ik kan het me niet voorstellen. Jezus heeft geleefd tussen zijn vrienden. Is opgegroeid als kind in een gezin met broers en zussen. Jezus moet mens zijn geweest zoals u en ik. En heeft gelachen. En heeft gedanst. Misschien met kinderen. Jezus heeft datzelfde kriebelige gevoel in zijn buik gekend als u en ik. Als we vrolijk worden. Als we ergens al moeten lachen. Het is een prachtige scheppingseigenschap, lieve mensen, dat wij humor hebben. Het is een van God gegeven iets waarmee wij ons volstrekt onderscheiden van alle dieren die dat niet kennen. Het is iets aan een mens gegeven. En natuurlijk heeft Jezus gelachen. En ik denk dat het zo vanzelfsprekend was dat de evangelieschrijvers dat gewoon niet hebben opgeschreven. Waarvoor zou je dat dan opschrijven? Ze vonden al die andere dingen dat wenen en dat, die verontwaardiging en die andere dingen hebben ze allemaal belangrijk gevonden om op te schrijven. Maar dit was zo vanzelfsprekend. Maar dan hebben we het over de oppervlakkige blijdschap. Het plezier wat je in dingen kunt hebben. Maar ik geloof dat als de engelen in het veld van Everta riepen of zongen, ze riepen het, hè, dan dat ze zeggen, ik verkondig u de grote blijdschap, de verpersoonlijking van blijdschap, dat ze het over veel meer hadden dan die oppervlakkige kriebel. Want Jezus had onder dat oppervlakkige, leefde hij die diepe laag van goddelijke, hemelse, voortdurende blijdschap, zoals die oorspronkelijk in de hemel is geschapen. Als het koninkrijk van God, zoals we net gelezen hebben, bestaat uit blijdschap, of uit gerechtigheid, vrede en blijdschap, dan kan het niet anders dat de Zoon van God van al deze aspecten vol is. En dat hij die blijdschap ook over wil brengen op zijn onderdanen. De volmaakte, diepe, blijvende blijdschap die hij ook voor jou en voor mij heeft weggelegd. Er waren momenten dat Jezus zijn discipelen onderwees en dat hij dan even stopte en dat hij zei van, om deze reden heb ik deze dingen tot jullie gezegd. In één keer zegt hij dit. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij. En dat je blijdschap vervuld wordt. De andere vertaling zegt, opdat je blijdschap volkomen wordt. Hij snapt dat de blijdschap van zijn discipelen, die van het ene op het andere moment, dat soms weer kwijt zijn, dat ze het nodig hebben, dat ze een stabiele, blijvende, volle blijdschap blijven ervaren. En al die dingen, zegt Jezus, die ik jullie onderwijs, die ik jullie vertel, die vertel ik je, want die blijdschap, die moet bij je vol worden. Want die blijdschap ebt zo snel weer weg. En dan hebben we het over blijdschap die niet alleen maar voor jezelf is, maar een blijdschap om uit te delen en om uit te wisselen. En ik geloof dat het zo uniek is voor het christen zijn, dat de blijdschap die je kunt ervaren op dit terrein, dat die een directe verbinding heeft met geliefd zijn, geliefd worden en liefde uitdelen. Liefde is het ultieme, zou je kunnen zeggen, de ultieme uitgangspunt om blijdschap in je leven vol en stabiel te ontvangen en te ervaren. Liefde voor elkaar ervaren, liefde van God ervaren. Het is het middel om die blijdschap te ondergaan. Ik vind dat het mooi tot uiting komen in de ontmoeting van. Er is ook zo'n liedje, hè? En als ik nu aan uw liefde denk, wordt mijn hart zo blij dat ik wil gaan dansen. Help me even. Dat dan wil gaan dansen, want ik weet niet meer precies, in ieder geval, dan gaat een liedje van, en ik ga als een kind naar u toe, toch? Hè? Ja, hè? Ja, en ik, dat is het. Nou ja, een beetje haperend, dat liedje van mij, maar u snapt wel waar ik op doe. Dat als ik aan je liefde, aan uw liefde denk, wordt mijn hart zo blij dat ik wil gaan dansen, want in uw hart is ook plaats voor mij, dat is het. Want in uw hart is ook plaats voor mij. En ik ren als een kind naar u toe. Ken je dat? Heb je dat misschien nog gehad? Misschien kun je herinneren als ik van mijn eigen kinderen, toen ze klein waren, nu mag ik als opa af en toe even mijn ene kleinste kleinzoon. Die komt nog echt de bocht om chasen als hij opa ziet. En dan springt hij nog in mijn armen. Dat zijn zeldzame momenten, hè? Want die anderen zijn allemaal van opa, die zijn al van een leeftijd. Maar die komt er nog zo aan. En dat heb je misschien ook wel hier als je papa of mama bent. Dat je straks je kindje terugkomt uit de zondagsschoolklasse. Of andere dingen. Maar het kan ook een geliefde zijn. Of iemand van wie je houdt. Een broer, een zus, een moeder, een oom of tante. Waar je zo blij bent om te ontmoeten. Het is blijdschap en liefde zijn eigenlijk onlosmakelijk, als het om deze blijdschap gaat, met elkaar verbonden. Maar vaak zit er een prop voor. Diezelfde blijdschap waar ik net over sprak, die heeft dat was het moment waarop die stem uit de hemel kwam, waarin over Jezus wordt uitgesproken, dit is mijn lieve zoon, in hem vind ik vreugde. In hem vind ik vreugde. Vreugde vinden in elkaars liefde. En ik zei net al even tussen neus en lippen door dat er vaak zo'n een prop voor zit. Een diepe bovenlaag waardoor je dat kwijt bent geraakt. Een schaduw van pijn kan het zijn. Een schaduw van zorgen over de dingen die we meemaken. En je hebt zeg maar allerlei redenen om dankbaar te zijn, maar je kan er zo moeilijk bij, omdat al die dingen van zorg, van ziekte, van dreigend ontslag, van, het werd hier ook al genoemd in het gebed, dingen die we om ons heen zien gebeuren in de wereld, van oorlogen, van de onmacht die je soms ervaart. Het kan er zo'n prop zijn die bovenop, ja, die laag van dankbaarheid of blijdschap drukt. En daarom, dacht ik, is het goed om daar even over na te denken, want in dat liedje wat ik net zong, daar schuilt die waarheid in. Want als ik nu aan uw liefde denk, wordt mijn hart zo blij. Dus blijdschap heeft ook te maken, of kan zeg maar worden ontwikkeld, door onze gedachten te richten op hem. En ik wou eigenlijk in deze moment even een heel kort momentje nemen. Ga ik zo weer verder hoor. Dat we even stil worden. En dat je even je ogen sluit als je dat wilt. En dat we dat moment even hebben. Dat we nu aan zijn liefde denken. Die op ons is. En de woorden die over Jezus klonken. Dit is mijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Die woorden klinken nu ook over jou. Jij bent mijn kind. Mijn zoon, mijn dochter. En wat je ook over jezelf denkt. Hoe er ook over je werd gesproken, hoe je denkt dat er over je werd gesproken en wordt gesproken, wat ze denken of zeggen, in jou vind ik vreugde. En die vreugde die ik in jou vind, die wil ik aan jou schenken. Opdat ook jouw blijdschap volkomen wordt. Daar moeten we soms even letterlijk voor stil gaan staan. En als we daaraan denken, die alles overheersende, overweldigende blijdschap die bij in de hemel is. Die stabiele, niet omver te kegelen blijdschap. Die hoort bij het koninkrijk van God. Die is ook over jou. En is voor jou bestemd om te ervaren. Als een voorsmaak van wat we eens in de hemel als een, ja, een niet aflatende sensatie zullen ervaren. Die blijdschap, Gods blijdschap, is voor jou. Dwars door je grauwsluier heen. In dat drukke leven wat je leidt. Dwars door alle taken en verantwoordelijkheden heen. Al die schaduwlagen. Daarom zegt Jezus tegen de discipelen, maar ook tegen u en mij vanmorgen. Opdat je die altijd weer wegebbende tijdelijke blijdschap, dat die volkomen mag worden. Als we onze gedachten even weer richten op het hier, het nu, dat deden we net ook al, maar gewoon ook even op het vervolg van dit, van deze preek, dan is er toch iets belangrijks om te zeggen. Want nu hebben we het steeds gehad over de blijdschap voor jou. De blijdschap waar je naar hunkert, waar je naar verlangt. Maar eigenlijk is die blijdschap bedoeld om terug te geven. Het is een wisselwerking. Ik heb het al even genoemd vanmorgen. Nou dacht ik, stel je eens voor, waar zou Jezus nou blij van zijn geworden? En dan even niet die kriebelige blijdschap waar ik het net over had, die oppervlakkige. Maar wat zou hem een diepe, volle, hemelse vreugde hebben gegeven? Welke momenten waren daar dat Jezus in de geest verblijd werd, om het zo maar te zeggen? Ik denk dat dat het moment was waarop die discipelen, die er toen nog geen discipelen waren, Petrus en Johannes en de broer, dat ze hun netten lieten vallen, hun gereedschap neerlegden en achter hem aan kwamen lopen. Dat hij omkeek en dat hij zag van, yes, ze doen het. De volle blijdschap van Jezus kon hij ervaren toen ze in hem gingen geloven. Toen ze hem vertrouwden in plaats van op mensen. Ik denk dat Jezus de volle hemelse blijdschap ervoer toen Petrus naïef en vol geloof uit die boot stapte en in dat klotsende water, in dat woelige, naar hem toe kwam. Omdat hij had gezegd van, als u het zegt, dan doe ik het. En toen zei hij, ik zeg het. Ik denk dat er een diepe, volle blijdschap in het hart van Jezus was. Hij zal hebben gelachen van hemelse vreugde. De man van smarten, die zo vol hemelse blijdschap was. Hij was verheugd door de toewijding van zijn vrienden. Door hun trouw, door hun gehoorzaamheid, hun liefde. Het is het moment dat ze worden uitgezonden, 2 aan 2, en dat ze terugkeren. Dat kun je lezen in Lucas 10. En dan vertellen ze over wat ze allemaal hebben meegemaakt. En hoeveel demonen ze ook niet hebben uitgeworpen. En hoeveel zieken er werden genezen. En ze vertellen en ze vertellen en ze vertellen. En Jezus zegt, fantastisch, mooi hoor. Maar het mooie zit hem er vooral in. Dat jullie namen staan opgetekend in de hemel. Hij verwijst, zeg maar, met zijn vreugde, zijn blijdschap, meteen, want ik verheug me. En toen hij dat gezegd had, staat heel apart. Dan staat daar, op dat moment, als hij dat zegt, begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. Dat hebben ze toch een beetje vaak anders vertaald, maar dat Griekse woord, agaleo, dat staat eigenlijk dat Jezus, toen hij dat hoorde en daarover nadacht, dat hij opsprong van vreugde. Of misschien even een rondje danste van vreugde. Hij werd ja, in de Heilige Geest verheugd, zegt een andere vertaling. En hij zei, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar aan eenvoudige mensen het onthult. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. En wat was de ultieme vreugde van Jezus? Waar was zijn hele leven, zijn hele bediening, zijn hele doen en laten en zijn werken op gericht? Dat de wil van zijn hemelse Vader werd voldaan. En als die wil van de hemelse Vader werd voldaan, joehoe, dan juichte hij in de Heer. Heilig. Heilig. Vol een blijdschap die zijn weerga niet kent en die er altijd is geweest en er altijd zal zijn. En die vreugde, die heilige vreugde, kunnen wij God verschaffen. Zie je? Doordat we doen wat hij van ons vraagt. En daarom eindig ik vanmorgen met een vraag. Wat zou jij vandaag nu kunnen doen om hem vreugde te geven? Deze vreugde, deze hemelse vreugde. Het gaat nu even niet meer over onze blijdschap, maar over zijn blijdschap. Heb je ons over nagedacht? Even vooropstellen dat God niet zielig is. Maar hoeveel verdriet er ook in Gods hart is om alles wat hier op aarde gebeurt. Wat hij nog steeds toeziet. Het lijden, maar ook de fouten die mensen maken. De dingen die ze elkaar aandoen, in woord en in daad. Het verdorvene, de zonden, de doelen die we missen. De dingen die wij onderdrukken. Het verdriet, dat is ook in Gods hart. En nogmaals, God is niet zielig. Wij kunnen God in die zin niet troosten. En toch is het er ook iets in van, als er mensen zijn die Gods hart kunnen verwarmen, verheugen, dan zijn wij het. Zoals wij hier met elkaar in deze zaal zitten. Jij bent zijn troost. Jij bent de blijdschap waar hij naar uitziet. Zijn kinderen kunnen hem de blijdschap geven die, zeg maar, zijn, ja, dat hart van God, waar dat hart van God van kan genieten. Ik weet iets, ik heb zelf in moeilijke tijden, zeg maar, die ik doormaakte in crisissen, dat ik merkte dat ik me terugtrok en eigenlijk, dan waren mijn kinderen ook al wat ouder, door bij ze te zijn en van hen te genieten en met hen te zijn, dat mij als een soort balsem voor mijn hart werkte. He, al die mensen buiten, die moeilijke dingen, maar gewoon je kinderen om je heen, de veiligheid van hen die van je houden en waar jij van houdt, en dan komt er weer die relatie tussen liefde en blijdschap, dat troostte en dat beurde mijn hart, dat troostte mijn hart en dat beurde me op. Het is maar een zwakke afspiegeling. En toch denk ik, mag ik het vanmorgen noemen als voorbeeld van dat jij, dat u en ik een daad kunnen stellen om Gods hart te verblijden. Om Gods hart te verblijden. En dat kan vanmorgen een stap zijn die je gaat maken. Om eindelijk die stap in gehoorzaamheid te zetten. Om misschien dat je zegt, ik ga niet verder. Hier is voor mij een streep. Hier wil ik gehoorzaam zijn aan wat God van mij vraagt. Ik wil breken met een gewoonte waarvan ik weet dat die niet goed is. Ik wil die keuze maken om die stap verder te gaan met mijn naaste. Om hem of haar te vergeven. Of niet meer onder mijn oordeel te zetten. Misschien dat je vanmorgen hier bent. Dat je voor het eerst zegt, hier ben ik. Heer, hier wil ik weer zijn. Ik heb me zo lang verstopt. We weten dat er in de hemel blijdschap is als er iemand tot geloof is. Dat zegt Jezus zelf. In dat verlengde mogen we ook weten dat er blijdschap is in de hemel als mensen keuzes maken. Waarmee zij de wil van de Vader doen. En we zagen net hoe het hart van Jezus wordt verheugd als de wil van de Vader wordt gedaan. We willen samen bidden. Heer, in Christus zijn wij de bron van uw vreugde. Heer, dat is zo moeilijk te begrijpen en zo complex om over na te denken, maar het is waar. Buiten Christus vervallen we. Heer, lopen we vast. Moeten we erkennen dat we schuldig zijn, dat we fouten maken. Dat dingen onherstelbaar zijn. Maar in Christus, Heere, is er hoop, is er verwachting, is er vergeving, is er vernieuwing, is er een weg tot herstel en om te op een hoger niveau te leven en te werken. In Christus. Heere, als we vanmorgen hier zijn, daarover nadenken, moeten we misschien in Christus vanmorgen een daad stellen, een keuze maken. Heer, zodat de wil van de Vader ook in ons leven wordt gedaan. En dat er, als we dat doen, een vreugde in de hemel is. En die vreugde zullen we mag terugreflecteren, terugkaatsen als het ware in ons eigen gemoed, in ons hart. De vreugde van de Vader, wiens wil wordt gedaan. De vreugde van Jezus, die zich erin verheugt als de wil van de Vader wordt gedaan. En de vreugde van het mensenkind, waarnaar die blijdschap is toegereflecteerd. Heere, in dat prachtige verband, die heerlijke harmonie, daar mogen we ons naar uitstrekken. Die zal eens volmaakt zijn als we bij u zijn. Heer, we zullen hier steeds maar weer opnieuw, ook al is die blijdschap aanwezig, het wordt al snel heel gauw weer onvolkomen. We zullen steeds weer vervuld daarvan moeten worden. Heer, maar we bidden dat we uw woorden daarvoor indrinken. En dat we zo elke keer opnieuw, ook met Paulus kunnen zeggen dat we blijde, aanstekelijke christenen zijn, ondanks alles wat er gebeurt, wat we meemaken. En dat we, als we van hier gaan, dat we blijde, dankbare, vervulde mensen zijn, die blijdschap ook tonen aan hen die naar haar uitzien, maar vooral ook aan uzelf, aan hem die de bron is, de maker, de ontwerper, de bedenker van de ultieme, blijvende, volmaakte, goddelijke blijdschap. Daar zullen we ooit eens deel van uitmaken. Heer, in de hemel, waarin nooit meer kan worden weggenomen. Daar zien we naar uit. Halleluja. Amen.
Zoals beloofd gaan we dat nieuwe lied nog een keer zingen. En die hebben we net met elkaar gezongen, dus nou kent u hem. Dus zullen we met elkaar gaan staan en dat lied over het feest van genade gaan zingen, over die blijdschap van God.
Krijn, dankjewel voor de boodschap die je gebracht hebt. En over de blijdschap van de kinderen gesproken. Nou, die zien we hier weer volop in ons midden. Eigenlijk ben ik ook wel benieuwd wat jullie gedaan hebben. Maar ik weet niet of iemand dat durft te vertellen. Wie wil vertellen wat jullie gedaan hebben? Timo, steek zijn vinger op. Gelezen en de Bijbel. Oké. Okay. Maar jullie komen ook binnen. Jullie hebben nog iets gemaakt volgens mij. Oh, jullie niet. Ja, dat hebben weer anderen gedaan. Oh, en wat hebben jullie gemaakt dan? Oh, kijk eens aan. Wat mooi. Iets gemaakt om aan iemand anders te geven om hem te bedanken. Leuk. En nog iemand. Kijk aan, ja. 10 zieke mannen, allemaal beter en 1 komt terug om Jezus te bedanken. Ja, daar hebben jullie het over gehad. Fijn. Nou, wij hebben het ook uitgebreid gehad over blijdschap. En we hadden ook een hele mooie dienst. En we gaan de Heer daar nu ook voor danken. En dan zal ik ook de zegen uitspreken. Dus ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel. Dank u zo voor dat geweldige plan van u. Dat u ook onze blijdschap op het oog heeft. Heer, en daar hebben we vanmorgen uitgebreid bij stilgestaan. En Heer, u had daar ook alles voor over. U heeft daar uw zoon voor gegeven. Om zo uw liefde ook aan ons te tonen. En dank u wel, Heer, dat we ook die liefde weer mogen beantwoorden. Door ook uw blijdschap te bezorgen met wat we doen. Heren, we bidden u zo voor we danken u zo, Heer, voor deze dienst en voor alles wat we weer van u mochten ontvangen. Heer, ik dank u zo ook voor de week die weer voor ons ligt. Heren, ik wil u zo bidden dat u daarin ook weer bij ons bent. Heer, dat we daarin aan de ene kant uw liefde zullen ervaren, maar dat we en dat uw blijdschap in ons zal zijn. Maar ik bid u ook, Heer, dat we zo zullen leven dat we ook tot blijdschap van u zijn. En daarbij, Heer, zijn we ook afhankelijk gewoon van uw zegen. En daarom mag ik u ook zegenen. De Heer zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Wees zo gezegend in de naam van onze Heer. Amen. Straks na de dienst is er koffie voor iedereen. Ik denk dat we nog een uitzinger hebben. Ja, er wordt nog even gezongen. Daarna is de koffie allemaal van harte uitgenodigd. Wat ik nog even kijken. Er zijn ook 2 mensen die in de zaal blijven. Als u nog wilt doorpraten of met mensen wilt bidden. Dat zijn vandaag Piet en Truus, wordt mij net ingefluisterd. Dat is inderdaad wat anders dan in het verhaal stond. Piet en Truus. Goed, ik wens u straks nog een gezellige tijd bij de koffie en een gezegende week toe.
Een lied. Iedereen zoekt naar liefde. Ik wil nog even zeggen, we hadden eigenlijk een filmpje ook voorbereid voor vandaag van Ruben. En die had een heel mooi bedankfilmpje gemaakt, maar het is niet gelukt om dat hier technisch te verwerken. Dus die houdt u nog te goed. Dus dan weet u, Ruben heeft zijn best gedaan om jullie te groeten en te danken, maar het filmpje komt dus nog. Ja?
Jezus, oh Vader.